Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
In uw midden te mogen zijn. Heel kort iets over mijzelf. Ik ben zelf al rond 30 jaar een bijbelleraar die geen baan meer heeft in de maatschappij. De Heere God riep mij zo'n 30 jaar geleden om te stoppen met werken, om zijn woord te gaan onderwijzen. Dat doe ik in allerlei landen, ook veel in Nederland, op allerlei plaatsen. Maar ik ben altijd alleen geweest. Tot ik bijna 50 jaar was. En toen opeens kreeg ik een droom. En in die droom zag ik een vrouw die ik nooit eerder gezien had. En de Heere God zei, dit is jouw toekomstige vrouw. Nou, die vrouw, ik heb nog een jaar moeten wachten daarna. Eerst werd het bevestigd door een prediker uit Afrika. Twee weken later, nadat ik de droom gehad had, zei hij, God heeft een vrouw voor jou. De prediker kende mij niet. Hij kende mijn vrouw niet. Dus het kwam als bevestiging wat God had laten zien. Maar wat ik niet wist was dat mijn vrouw uit Afrika zou komen, want ik zag een blanke vrouw in mijn droom. En ik wist ook niet de plek, of laat ik het zo zeggen, ik heb wel de plek gezien waar ik haar voor het eerst zou zien. Ik heb haar leren kennen in Jeruzalem, in Israël. En mijn vrouw komt uit Zimbabwe vandaan, in Afrika. Dus precies halverwege heeft de Heere God ons samengebracht. En dat is zo mooi om dat te zien. Dus nu doen we het samen. We reizen veel. We zijn net terug uit Afrika, waar we ook onderwijs hebben gegeven. Het is zo heerlijk om te zien wat de Heere God aan het doen is. Ik hoorde ook in de gebeden al, straks bij de voorbidsong was het geloof ik, dat over de duisternis die in de wereld is, we zien dat allemaal rond ons heen gebeuren. Mijn lieve vrienden, als ik kijk naar het woord van God, als ik lees in Jesaja dat duisternis zal de aarde bedekken, en dan zegt de Heere God, hij spreekt daar tegen Israël, maar over u zal mijn licht opgaan, dan denk ik, halleluja, laat het maar duister worden, want het betekent dat het licht gaat doorbreken. De profeten zeggen, ten tijde van de avond zal er licht wezen. Ja, en als het dan, alles lijkt er wel op dat het avond gaat worden, dan ben ik zo blij dat ik mijn nieuws niet uit een krant hoef te halen. Ze noemen dat nieuws, maar lieve mensen, wat in uw krant staat is al lang gebeurd. Ja, dat is oud nieuws. Maar het echte nieuws vindt u in het woord van God. En het is belangrijk, juist in deze tijd, dat we onze richting vasthouden en kijken naar het levende woord van God. Maar nog een stapje verder, het is niet alleen dat woord van God, we mogen die God van de Bijbel ook leren kennen. Als Hij een leven gaat leiden, is het één groot avontuur. Ik heb vanmorgen niet de tijd daarover te vertellen. Als u meer wilt weten, we hebben een website. U gaat gewoon naar petersteffens.nl. Dan kan u meer lezen over wat we doen. Maar het mooie is, wat God doet in ons leven, doet Hij bij u ook. Want bij Hem is geen aanzien des persoons. En daarom durf ik te vertellen van deze God. En we willen dat vanmorgen doen aan de hand van een Bijbelgedeelte uit Genesis 22. Als u een Bijbel bij u hebt, mag u opzoeken, u mag ook luisteren. Zo'n oud verhaal. Sommige mensen zeggen, ja, maar moet je nou preken uit het Oude Testament? Ik heb goed nieuws voor u. Jezus heeft nooit één nieuwtestamentische preek gehouden. Zelfs de apostelen hebben nooit één keer gepreekt uit het Nieuwe Testament. Er was geen Nieuw Testament. Als Paulus dus zegt dat de schriften nuttig zijn om te onderwijzen, heeft hij het over het Oude Testament. Er is er wel eens over nagedacht. En als Jezus zegt, de schriften getuigen van mij, en ik ben gekomen om te vervullen alles wat over mij geschreven staat in de wet, de profeten en de psalmen, gaat dus allemaal over dat Eerste Testament. En ik heb ontdekt dat die twee testamenten bij elkaar horen. Wil je dat Nieuwe Testament goed begrijpen, dan moet je eerst het grondvlak, wat de bouwtekening van Gods plan is, moet je leren kennen. De Joden zeggen, toen de Heere God de wereld ging maken, heeft hij eerst in de Bijbel gekeken hoe hij het moest doen. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar het laat zien dat Gods hele plan in zijn woord staat. Al voordat Israël de Heere God had verlaten, had de Heere God het al gezegd in de Torah, jullie zullen ongehoorzaam worden, ik ga jullie verstrooien over de hele wereld, maar ik ga jullie ook alweer terugbrengen. Voordat het gebeurd was, had de Heere God al verteld wat er zou gebeuren. We noemen dat de geest van profetie, die het getuigenis is van de Heer Jezus Christus. En lieve mensen, dat onderscheidt het christendom van iedere andere godsdienst in de wereld. Er is geen enkele godsdienst waar je de geest van profetie ziet zoals je dat in de Bijbel ziet. En daarin is het christendom uniek. Veel mensen twijfelen zeggen, ja, waarom geloof ik eigenlijk? En ik ga naar de kerk omdat mijn ouders geloven. Lieve mensen, de boodschap van de Bijbel is uniek. En we gaan iets kijken naar die Bijbel. En wat ook uniek is, is in de boodschap van de Bijbel, is het feit dat God een persoonlijke relatie met de mens wil hebben. Ook dat vind je in geen enkele andere godsdienst in de wereld. Het gaat allemaal erop om jezelf te verliezen, om beter te worden, om maar veel te mediteren. Of je hebt te maken met een God die jou gebruikt als een soort pion. Maar de God van de Bijbel wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Het is niet een God waar je naar op hoeft te klimmen, maar een God die naar ons is afgedaald. Wauw, wat een geweldige boodschap hebben wij. Ja. En de wereld moet dat horen. Ja, toch? Ja. Nou, Abraham, zijn verhaal, ik weet niet wat u al of niet van hem weet. Op zondagschool heb u misschien wel iets van hem geleerd. Maar de Bijbel die vertelt eigenlijk niet hoe hij geboren is, waar hij geboren is. Hoewel de Joodse overlevering daar wel wat over te vertellen heeft. Daar wil ik nu niet op ingaan. Maar eigenlijk heel plotseling lezen we over de roeping van Abraham in Genesis hoofdstuk 12. Ik ga dat nu niet lezen, maar het begint in het Hebreeuws met twee woorden. In het Hebreeuws staat er, leg lega, zei de Heere God tegen Abraham. Leg is gebiedende wijs en dat betekent ga, ga bewegen, ga vooruit, ja? Ga lopen, ga wandelen. Maar lega betekent voor jou. Het betekent, het is voor je eigen bestwil. Als de Heere God ons roept, lieve mensen, ook als het niet altijd makkelijk is, want soms ga je door een dal met de schaduwen van de dood. Als hij je roept, als je hem gaat volgen, is altijd het beste voor je. En dan zie je, als je dat leven van Abraham een beetje gaat volgen, je moet het misschien nog maar eens gaan herlezen, dan zie je dat hij de Heere God gaat volgen en dat hij grote problemen heeft. Weet je wat een van zijn grote problemen was? Dat hij zo rijk was geworden, dat het zo goed met hem ging, dat hij bijna al dat goud en zilver en al die dieren niet mee kon slepen. Dat is een probleem, hè? Dat is een probleem, als je dat hebt. Maar weet je wat het mooie is? Het was een getuigenis, want Abimelech die zag dat. Die zag dat God met Abraham was. En die wil een verbond sluiten met Abraham. Hij is onder de indruk van de God van Abraham. Ik wil niet zeggen dat je als christen nou allemaal heel veel goud en zilver moet hebben. Je kan het ook beter niet op een bank zetten vandaag de dag. Maar ik geloof wel dat wij een rijkdom mogen hebben die gezien mag worden door de wereld. En dat is in de eerste plaats die innerlijke rijkdom. Aan de andere kant wil de Heere God niet dat we gebrek lijden. Ja? Er zijn mensen die denken, ook christenen, dat zijn mensen die gebrek lijden. Nou, ik zal u vertellen, toen de Heere God mij riep 30 jaar geleden om te stoppen met werken, was ik best wel een beetje bang. En waarom was ik bang? Omdat ik een verkeerd beeld van de Heere God had. Maar ik kan u vertellen, in al die 30 jaar ben ik nooit iets tekort gekomen. Ik heb altijd op tijd de tickets kunnen betalen. Ook niet op het laatste nippertje, zoals vaak verhalen hoor. God is een God van orde. God is een goede God. En na 25 jaar trouw en dienst gaf u me ook nog eens een mooie vrouw. Is dat niet een geweldige God? Ja? Nou, Abimelech die ziet dat en die zegt dat ook tegen Abraham in Genesis 21 vers 22. God is met u in alles wat gij doet. En ik hoop, lieve mensen, dat uw buren, mensen in uw omgeving, dat ook van u gaan zeggen. Ja, in alles wat jij doet, ik kan het zien dat God met u is. En Abraham die gaat van een boomgaard, gaat die planten lezen aan het eind van Genesis 21, en hij woont dan in het land als vreemdeling, staat er in Genesis 21 vers 34. Ik denk zo belangrijk is om te beseffen dat er staat, hij woonde daar als vreemdeling. Wij hebben soms de neiging om ons helemaal vast te gaan zetten. En wij vergeten soms dat wij vreemdelingen zijn. Wij zijn niet langer van deze aarde, wij zijn van een ander koninkrijk, weet u dat? Ons thuisland is in een andere wereld, hoewel we wonen in het koninkrijk der Nederlanden, is dit niet ons thuis. We zijn hier als ambassadeurs. Pas op dat je je niet te veel gaat vestigen en gaat vastleggen, maar dat je mee kunt bewegen met de Heilige Geest en wat God doet. En dan staat er in Genesis 22 vers 1, en het geschiedde na deze dingen, of na deze woorden, dat God Abraham op de proef stelde. Interessant is dat er in het Hebreeuws staat, de God. Om nog eens een keer te laten zien, niet zomaar een God hoor, maar die God van de Bijbel. Ja, die enige God die er is. Nou is het interessant, het woord beproeven, we komen het hier voor het eerst tegen in de Bijbel, dus het woord nisa in het Hebreeuws. Ik zal proberen het niet te ingewikkeld te maken. Maar interessant is dat het werkwoord nisa, Daar is een zelfstandig naamwoord van afgeleid en dat is het woord nes. Ik weet niet wie van u wel eens van Nes Amim heeft gehoord. Nes Amim is een kibbutz in Israël. En die woorden komen uit Jesaja vandaan, waar gesproken wordt over een wonder der volkeren. Nes betekent wonder onder andere in het Hebreeuws. En in Israël kennen ze ook Nescafé. Als je dat vertaalt naar het Nederlands, dan betekent dat wonderkoffie. Ja? Ja, komt die naam Nescafé in het Hebreeuws niet van dat Hebreeuws woord Nes, maar eigenlijk van Nestle in Zwitserland, waar dat gemaakt wordt. Maar in het Hebreeuws, het moderne Hebreeuws, betekent Nes nog steeds een wonder. En zult u zeggen, wat heeft een wonder nou met een beproeving te doen? Ik heb ontdekt, als wij in beproevingen komen in ons leven, is dat voor de Heere God de kans om een wonder te doen. Is het voor de Heere God een kans om te laten zien wie Hij is. En wij bidden vaak als er moeilijke dingen gebeuren in ons leven, oh Heere God, haal me hier weg. In plaats van de vraag, Heere God, dank u wel dat ik in deze situatie ben, zodat u een wonder kunt doen. Mijn vrouw en ik, wij komen vaak voor moeilijke situaties te staan, voor gesloten deuren, terwijl we weten dat we ergens naartoe moeten voor de Heere God. Wij laten ons niet tegenhouden door omstandigheden. Toen wij een paar jaar geleden in Zimbabwe waren en daar les aan het geven waren, er was geen benzine, was daar te krijgen. En we reden met een voorganger mee die ons iedere dag naar de samenkomst bracht. En het viel ons op dat zijn benzinelampje in de auto op rood stond. Dus ik zeg tegen hem, ja, weet je dat je lampje op rood staat? Oh, zegt hij, dat is al een paar weken zo. Ja. En al die tijd dat wij les gegeven hebben, twee keer per dag bracht hij ons heen en weer en dat lampje bleef aan branden. Ik keek mijn vrouw aan en ik zeg, zo'n auto wil ik ook. Hij was daar heel erg nuchter onder. Hij zegt, de Heere God weet dat ik mijn werk moet doen en hij laat mijn auto rijden zolang dat nodig is. Ja? En lieve mensen, dat is een andere manier van denken die we soms zelfs in ons soort kringen een beetje zijn kwijtgeraakt door teleurstelling, door dingen die gebeurd zijn. Wij laten ons leiden door omstandigheden, door teleurstelling en we kijken niet meer naar wat het woord van God zegt. Het is zo belangrijk om weer terug te gaan naar dat woord van God. En nogmaals, ja, ook als je geopereerd moet worden, als je in een moeilijke situatie bent, wat het ook is, het is voor God de kans om zijn heil en zijn grootheid te tonen. En dat is wat er bij Abraham ook gebeurt, die beproeving. We zullen ontdekken hoe mooi dat wordt. Dat woord nes in het Hebreeuws, wat wonder betekent, betekent ook een opgerichte paal. Het woord nes wordt ook gebruikt als de koperen slang aan een paal gedaan moet worden. In het boek Numeri leest u dat. U kent dat verhaal denk ik wel van de koperen slang. En wat ik zo verdrietig vind, zijn er zondagsschoolwerkers hier aanwezig? De mensen die zondagsschool doen of niet? Ja? Wat mij opvalt is dat in kinderboekjes en in zondagsschoolboekjes soms de koperen slang wordt afgebeeld als een horizontale paal met daar een slang omheen. Lieve mensen, een verticale paal met daar een slang omheen. Weet u wat dat is? Dat is niet de koperen slang, maar dat is de Griekse god Esculapus. Ja? Maar weet je hoe Joodse afbeeldingen eruit zien van de koperen slang? Je ziet een kruis met aan de horizontale balk de slang. Is dat niet interessant? En dan zie je dat in het Nieuwe Testament de Heer Jezus zelf zegt, zoals de slang in de woestijn verhoogd moest worden, moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Hij betrekt dat op zichzelf. Dat is zo mooi om dat te zien. En dat woord nes, wat gebruikt wordt in de Bijbel, is ook steeds een heenwijzing naar het kruis van de Heer Jezus. Dat is ook dat wonder. Dat is dat wonder waarom we samen zijn, lieve mensen. Anders hadden we dan naar huis kunnen gaan. Als dit niet gebeurd was 2000 jaar geleden, had ik hier niet geweest in ieder geval. Dat is dat wonder. Maar dat wonder zit vast aan het kruis. Het is één geheel in het woord van God. Nou, er staat dan dat de Heere God Abraham op de proef stelde en hij zei tegen hem, Abraham, ik vind het zo mooi dat de Heere God mensen bij naam noemt. Ja, je bent niet een nummertje of zo. Abraham. En hij zegt, hier ben ik. Mooi. En dan lezen we in vers 2. En hij zei, neem toch alstublieft uw zoon. Even tot zover. Abraham heeft verschillende zonen gehad. Wie weet hoeveel zonen Abraham in het totaal gehad heeft? hoor daar zeven roepen. Dat is dat liedje, vader Abraham met zeven zonen, ja. Maar dat is een andere vader Abraham, dat is niet de Abraham uit de Bijbel. Hoeveel zonen had Abraham in totaal? Weet je het? Acht, heel goed, ja. Heel goed, acht zonen. Maar, later van Keturah, heeft hij er nog zes gehad. Op dit moment, als dit plaatsvindt, heeft hij eigenlijk maar twee zonen. Ismaël is al geboren en Isaac is geboren. Je moet ook even in je achterhoofd houden wat er net gebeurd is. Abraham is door een hele pijnlijke situatie heen gegaan. Hij heeft zijn geliefde zoon Ismaël af moeten staan. Abraham hield heel erg veel van Ismaël. Ja, dat lees je in de Bijbel. En hij moest zijn zoon afstaan. Nou, ik weet niet of hier mensen zijn die een kind hebben afgestaan, maar ik denk niet dat het in woorden is uit te drukken wat er gebeurt als je zoon moet afstaan. Ja? En weet je wat mij nou opvalt? Is dat er hier in dit vers staat dat de Heere God zegt, neem uw zoon, uw enige. Maar weet de Heere God dan niet dat Abraham twee zonen heeft? En wat nou belangrijk is om te begrijpen, is dat de Bijbel niet politiek correct is, om het zomaar te zeggen. Want wij zouden zeggen, ja, maar hij hoort er toch ook bij. Maar de Bijbel denkt op een andere manier als wij mensen. Sommige mensen hebben het geprobeerd op te lossen door die komma weg te halen achter het woordje uw enige. Door te zeggen uw enige die gij lief hebt. Maar dat is niet waar, want hij had Ismaël ook lief. En aan het eind van het verhaal zegt de Heer God, gij hebt uw enige zoon niet aan mij onthouden. Dus het gaat echt om enige. Het gaat niet om de enige die hij lief heeft. Maar waarom zegt de Heer God nou enige tegen Abraham? Is dat niet een foutje in de Bijbel? Hebt u enig idee? Waarom zegt de Heer God dat? Hij is de enige zoon van de belofte. De Bijbel kijkt op een andere manier naar dingen. De Bijbel denkt in lijnen, ja. Dat betekent niet dat die andere mensen niet belangrijk zijn. Maar de Bijbel, ook de rabbijnen zeggen dat al, de profeten hebben eigenlijk maar over één ding gesproken. En dat is over de Messias. Er is een lijn in de Bijbel die wijst naar de Heer Jezus. Dat betekent niet dat al die andere dingen niet belangrijk zijn. Dat betekent ook niet dat al die andere volken niet belangrijk zijn. Nederlanders zijn net zo belangrijk als de Israëlieten. Maar de Heere God heeft niet Nederland uitgekozen voor die Messiaanse lijn. Maar hij heeft Israël uitgekozen. En dan zijn er mensen die denken dat de Heere God Israël heeft uitgekozen omdat het zo'n geweldig volk is. Nou, dat is niet wat de Bijbel erover zegt. De Bijbel zegt, jullie waren het minste van alle volken. Jullie stelden helemaal niet veel voor. Maar juist daarom heb ik jullie uitgekozen. Weet je waarom de Heere God dat doet? Hij zoekt iets wat van zichzelf niet goed en sterk en krachtig is. Zodat de eer niet gegeven wordt aan datgene wat hij gebruikt, maar zodat hij de eer zelf krijgt. Daarom dat Paulus ook zegt, ik ben maar een aardevat. Maar die kracht van God is in mij, ja, in dat vat van aardevaten, zodat de eer voor hem is en niet voor mij. Want ik heb goed nieuws voor u. De Heere God heeft ook u niet uitgekozen omdat u zo volmaakt was. De Bijbel vertelt mij dat zowel u als ik allemaal schuldig zijn tot de doodstraf. Dus laten we maar niet denken, ja, maar ik ben wel beter hoor. En eens kijken wat Israël vandaag allemaal uithaalt. Dat hoor ik mensen ook allemaal zeggen. Nou, laten we eens kijken wat de Nederlanders in Indonesië en andere landen hebben uitgehaald. Laten we maar niet over praten. Laten we maar geen volken vergelijken. De Bijbel zegt mij, niemand is goed. Zo eenvoudig is het. En als u denkt dat u beter bent, dan noemt de Bijbel trots en hoogmoed. Dat is een veel grotere zonde. Ja? Dan al die andere dingen die sommige volken gedaan hebben. Maar ik ben zo blij dat we gered worden door genade. En dat de Heere God juist iets kleins, iets onmogelijks wil gebruiken. Een volk dat hem steeds verlaat. Een volk dat steeds andere goden achterna loopt. Om te laten zien dat hij een God van trouw is. En dat is de lijn van de Bijbel. Dat betekent dat we de Bijbel dus wel op een bepaalde manier moeten lezen. En moeten kijken wat die lijn is. En als u het Nieuwe Testament gaat lezen, dan ziet u ook dat de evangelisten steeds vertellen dat deze dingen zijn gebeurd om te vervullen wat er geschreven staat. U moet het evangelie van Matthäus maar eens bekijken. U moet eens kijken hoeveel teksten hij aanhaalt. Achter elkaar is hij aan het citeren uit het Eerste Testament. Omdat hij begrijpt, er is een lijn, een rode draad in de Bijbel, waar ik iets van wil laten zien deze morgen. Nou, dus de Heere God zegt tegen Abraham, neem uw zoon, uw enige, En de Heere God weet ook nog dat hij Isaac ook lief heeft. Isaac is door een wonder geboren. Ja? En ga naar het land Moria. Hebt u enig idee waar het land Moria ligt? Het land Moria is een bergachtig gebied, is een bergketen eigenlijk. En als je nou wil weten waar dat ligt, de Bijbel verklaart zichzelf heel vaak. In het boek Kronieken lezen we namelijk dat later op Moria de tempel gebouwd is. Dus we weten dat Moria dat gebied is waar de tempel gestaan heeft, dat Moria in Jeruzalem moet liggen. En daarvoor moet Abraham 3 dagen gaan reizen om daar helemaal naartoe te gaan. En dan zul je zeggen, waarom kon de Heere God het niet doen waar hij op dat moment verbleef? Waarom moest hij zo ver reizen? Heb je daar ooit over nagedacht? Ik stel altijd vragen als ik de Bijbel lees. Dan wil ik weten, waarom is dat nou? Het kan toch overal? Dat zeggen mensen ook heel vaak. Ja, maar ik hoef niet ergens anders naartoe hoor. We hebben overal ideeën en dingen over. Maar soms heeft God een specifiek plan. En de reden waarom hij naar Moria toe moest, zullen we direct samen gaan ontdekken. En dan staat er iets heel vreemds. En dan staat er, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Lieve mensen, ik wil iets vertellen over de Bijbelvertalingen. Uw Bijbel is heel erg goed vertaald. Dat kan ik weten, want ik kan het Grieks en het Hebreeuws kan ik lezen. Ja? En het maakt niet zo heel erg veel uit welke Bijbelvertaling je gebruikt. Alleen zou ik zeggen, als je Bijbelstudie gaat doen, gebruik er in ieder geval een Statenvertaling bij. Omdat die heel dicht bij het Grieks en bij het Hebreeuws ligt. Dat die taal nog heel erg vasthoudt. En veel andere vertalingen toch wat vrijer zijn vertaald. Maar wat ik heel jammer vind, is dat ze in de meeste vertalingen, zijn maar weinig vertalingen die het niet gedaan hebben, dat ze voor het woord wat hier staat, brandoffer, dat ze de Latijnse vertaling gebruikt hebben. Het Hebreeuwse woord wat hier staat, betekent, dat is ola in het Hebreeuws. Ola betekent iets dat opgaat naar de Heere God. Het woord, daar zit geen offer in, daar zit geen branden in. Maar toen de Rooms-Katholieke Kerk de Bijbel ging vertalen, hebben zij dit woord ola vertaald met het Latijnse woord holocaustum. Holocaustum betekent brandoffer. En het is ook verschrikkelijk dat mensen, wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, dat ze dat holocaust noemen, want dat betekent brandoffer. Lieve mensen, het was geen brandoffer wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog, de vernietiging van de Joden. En het is ook niet de Heere God welgevallig geweest, hoor, vergeet het maar. En het is verschrikkelijk dat zo'n woord in onze taal terechtgekomen is. Joden zullen ook niet van holocaust spreken, maar spreken van Shoah. Shoah betekent ramp, ja? Want het was geen brandoffer wat daar is gebeurd. En het grote probleem is, doordat we het woord ola met brandoffer vertaald hebben, dat sommige mensen ook denken dat Jefta zijn eigen dochter verbrand heeft. Ja? Kunt u zich dat herinneren, dat verhaal? Dat Jefta zegt, het eerste wat mij uit mijn huis tegemoet komt, dat zal ik aan de Heere als brandoffer brengen. Maar ola betekent iets wat helemaal opgaat voor de Heer. En Jefta wist heel goed dat de Torah zegt dat je geen mensenoffers mag brengen. En dat heeft hij ook niet gedaan. Wat er gebeurd is, dat zie je ook, is dat deze vrouw haar de rest van haar leven in de tempel is gaan dienen. En dat zij dus niet is gehuwd zoals andere mensen en geen kinderen kon krijgen. En dan zie je ook, er staat, zij ging bewenen dat ze geen kinderen zou hebben. Er staat niet, ze ging haar doods bewenen. En dan zie je wat het voor gevolg kan hebben, dat de Roomse kerk zo'n woord vertaald heeft met brandoffer. En ook in dit verhaal vraagt de Heer God niet in de eerste plaats een brandoffer. Hoewel, moet ik toegeven, Abraham, het lijkt er wel op dat hij het op deze manier heeft geïnterpreteerd. Ja? En 9 van de 10 keer was een ola-offer ook een offer wat helemaal opgebrand werd. Ja? Maar waarom is het zo belangrijk dat de ola toch eigenlijk geen brandoffer is? Omdat de ola een heenwijzing is naar het offer van de Heer Jezus. En de Heer Jezus is niet verbrand, lieve mensen. Maar hij is wel helemaal opgegaan naar de Heere God. Hij is de vervulling van het ola-offer. En we zullen ontdekken dat dit verhaal een schaduw is, een heenwijzing naar dat volmaakte offer wat gaat komen. Voordat ik verder ga, moet ik u iets vertellen over de aardrijkskunde van Israël. Wie van u is wel eens in Israël geweest? Oké. Nou, dan hebben jullie de berg Moria natuurlijk gezien, de tempelberg. Hij wordt ook de berg Sion genoemd, dat is dezelfde berg in de Bijbel. Ja. En als je nou naar de noordkant van die berg toe gaat, daar loopt een weg net buiten de Damascuspoort. Die kennen jullie misschien ook wel. Daar bevindt zich ook de graftuin. We weten niet of de Heer Jezus daar begraven is. Niemand claimt dat daar, dat het daar is. Maar het zal daar ergens in de buurt zijn geweest. Maar die weg die daar loopt, die is heel erg belangrijk. Die weg is namelijk een steengroeve. En die steengroeve werd in de oudheid gebruikt als plaats van executie. En ook de Romeinen hebben die plek gebruikt. Romeinen kruisigden mensen altijd langs de weg. En langs die weg, daar ergens aan de noordkant van de berg Moria, moet ook het kruis van de Heer Jezus gestaan hebben. Niet boven op de rots. Het idee dat Jezus boven op een rots is gekruisigd, staat nergens in de Bijbel. Lees het maar heel goed na, als u het niet gelooft. Dat is pas in de 4e eeuw ontstaan. En wij hebben allemaal plaatjes van schilderijen in ons hoofd, maar niet wat de Bijbel zegt. Het grote probleem is dat we 2000 jaar christelijke geschiedenis zoveel dingen geabsorbeerd hebben en denken dat het in de Bijbel staat. En het staat er niet. Ik vraag vaak aan mensen hoe ze Elia naar de hemel gevaren. En dan zegt iedereen, hoe ging je naar de hemel? Vurige wagen hoor ik daar, ja. Vergeet het maar, dat staat er niet. Dat staat er niet. Hij ging met een stormwind naar de hemel, staat er. En die vurige wagen en paarden maakten scheiding tussen hem en Elisa. Dat is wat er staat. Maar er staat niet dat hij in die vurige wagen naar boven ging. Eén van de dingen die mijn vrouw en ik mensen willen leren, is niet dat je allemaal Hebreeuws en Grieks moet gaan studeren, maar ga nou eens lezen wat er gewoon in de Bijbel staat. Want we hebben allemaal ideeën in ons hoofd die gewoon helemaal niet in de Bijbel staan. En het maakt niet uit wat voor vertaling u gebruikt. Het staat er gewoon niet in. Dus terug naar het woord van God. Lezen wat daar staat. En sommige dingen moeten misschien uitgelegd worden. Nou, daarom ben ik hier vanmorgen, om u wat te helpen met te lezen dingen die u niet wist. Want van de brandoffer wist u misschien niet. Nou, dat mag ik u vertellen, dat ben ik ook niet zonder werk. Maar we lezen dan in het boek Leviticus. En dat is heel interessant. Het begint in vers 11, als je het doorleest, er wordt over drie belangrijke offers gesproken. Over het schuldoffer, over het zondoffer en over het brandoffer. En de Bijbel vertelt expliciet dat die offers gebracht moesten worden aan de noordkant van het altaar. Ja, zo, ik denk, wat maakt mij dat nou toch uit waar dat geslacht wordt? En de Heere God vertelt dat in de woestijn, Israël nog niet eens in het beloofde land. Maar hij zegt, die drie offers, de zonde, de schuld en het brandoffer, dat opgaande offer, wat heen weg van Jezus, moet allemaal aan de noordkant van het altaar gebracht worden. Weet u waarom de Heer God het vertelde? Omdat hij wist dat de Heer Jezus zijn leven zou afleggen aan de noordkant van de berg Moria, aan de noordkant van het altaar. Ik heb ontdekt dat de Bijbel zo precies in elkaar zit. En dat de Heer God van tevoren verteld heeft, het uur waarop dat lam geslacht moest worden in de tempels, het paasfeest gevierd werden en de lammeren geslacht werden, dan ging de hoge priester als eerste voor zijn eigen gezin, ging hij een paaslam slachten en dat werd geofferd. En als dat gebeurde, dan riep de hoge priester uit, het is volbracht. Hij riep dat uit op hetzelfde moment, dat een klein stukje ten noorden van de tempel, aan dat vloekhout, aan dat kruis, door die Jezus werd uitgeroepen, het is volbracht. Als het lam wat geofferd moest worden, daar liep, heel vaak werd het mes waarmee het gedood werd in de wol gestoken. Dat betekent dat het lam daar liep met het voorwerp van zijn executie op de rug. Heeft de Heer Jezus ook niet gelopen met het voorwerp van zijn executie, met het kruis op zijn rug? De lammeren die geslacht werden in de tempel, weet u waar die lammeren allemaal vandaan kwamen? Heeft u enig idee? Heeft u daar ooit over nagedacht? Die kwamen allemaal uit bed liggen. In de tempel werden alleen maar lammeren gebruikt die in Bethlehem geboren waren. En daar opgroeide in de velden van Efrata. Zou dat toevallig zijn? Nee hoor, vergeet het niet. Mijn en uw Messias is ook geboren in Bethlehem. En voordat die lammeren geslacht werden, gingen ze door de schaapspoort, gingen ze de stad binnen en dan gingen ze een bad in. Het schapenbad had je daar bij de schapenpoort, zoals die heet in de Bijbel. Schapenpoort wordt één keer genoemd in de Bijbel. Dat is een buurt van Bethesda. En daar werden die schapen ook gewassen. Ze moesten ondergedompeld worden in water. De Heer Jezus is ook ondergedompeld geworden in water, voordat hij zijn leven gegeven heeft. En dan zie je dat al die dingen die gebeuren in de tempel een heenwijzing zijn naar de Heer Jezus. We weten uit de Joodse geschriften dat als het lam geofferd werd, dat het dan gehangen werd aan een horizontaal hout. Zelfs dat de Heer Jezus gehangen aan een horizontaal hout. Hij vervult waar de hele tempel die het over spreekt. Lieve mensen, we hebben niet met een stukje toeval te maken, of dingen die later ingevuld worden. Zelfs de Joodse bronnen die ik bestudeerd heb, zeggen dat Jezus gekruisigd is op de 14e van de maand Nisan. Dat is het Bijbelse paasfeest. De Heere God had die datum van tevoren al vastgezet. En dan zult u zeggen, ja, maar wat maakt dat voor mij uit? Alles. Want het betekent dat de Heere God met uw leven ook een nauwgezet plan heeft. Dat hij een programma heeft. En dat de Heere God het werk wat hij begint ook gaat afmaken ten einde toe. En dat is zo mooi om dat te weten. Nou, nu begrijpt u misschien wat meer van wat we gaan lezen. De Heer Jezus is door een wonder geboren. Isaac was door een wonder geboren. Ja? En dan moet Abraham hem daar offeren. En nu snapt u waarom dat op die berg is. En ook de naam Moria heeft een aantal betekenissen. Het betekent onder andere berg van aanbidding. Maar het betekent ook God zal worden gezien. Het is een heenwijzing naar wat daar gaat gebeuren. En voor degene die wil weten waar Moria in Kronieken staat, dat is 2 Kronieken, 3 verschillen, als je dat thuis nog op wil zoeken. Dan staat er in vers 3, en Abraham stond des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam 2 van zijn jonge mannen, of knechten, hout, legde de bomen met zich, en Isaac zijn zoon, en hij kloofde het hout voor het opstijgoffer, en hij maakte zich op en hij ging naar de plaats die God hem gezegd had. Dat is leuk wat hier staat in het Hebreeuws. Hij ging naar Mokum. Dan zitten we daar hier wel aan het eind vandaan. Maar wie weet wat Mokum is? Amsterdam, hè? Amsterdammers worden Mokummers genoemd. Ja? Hoe komt dat nou? Omdat de plek waar Isaac geofferd moest worden, wordt hier Mokum genoemd in het Hebreeuws, de plaats. Ja? En voor Joden was Jeruzalem altijd de plaats. Maar u weet, Joden zijn verstrooid geworden uit Israël in het jaar 70. Hebben over de hele wereld gezworven. En heel veel Joden zijn in verschillende periodes naar Nederland toegekomen. Het is een tijd geweest dat meer dan de helft van de Amsterdamse bevolking uit Joden bestond. En Joden gingen Amsterdam noemen het Jeruzalem van het noorden. Dat was hun Mokum. En die naam die wordt tot de dag van vandaag nog steeds gebruikt. Ja? Dus nou weet u waar Mokum vandaan komt. Uit Genesis 22. Ja? En dan een vraag. Hoe oud was Isaac ongeveer dat hij geofferd moest worden of had moeten worden? Hebt u enig idee? Ik hoor iets van 18 daar, geloof ik. 16? En nog jongeren, of niet? 12, 13? Ja, dat hoor je ook heel vaak. 40? Kijk, die gaat een stuk hoger. Ik zal u wat vertellen. Het is zo belangrijk om die Bijbel als geheel te lezen. Ja? Je moet leren om contextueel te lezen, maar ook iets te lezen binnen het context van de Bijbel als geheel. Nooit in de Bijbel heeft de Heere God een kinderoffer gevraagd. Hij zegt zelfs, als Israël die kinderen gaat offeren, dat doen ze in het Kinondal in Jeruzalem, dan zegt de Heere God, dit is iets wat ik nooit gevraagd heb en wat nooit bij mij is opgekomen. En dat zegt hij lang na dit verhaal met Abraham. Dat betekent dat dit dus nooit een kinderoffer kan zijn geweest. Maar er zijn een paar hinten in de Hebreeuwse tekst en ook in de Aramese vertalingen. De Joden hebben de Bijbel vertaald vanuit het Hebreeuws naar het Aramees en dat is een soort het boekvertaling. En die het boekvertaling vertelt ons hoe oud Isaac was en die vertelt ons dat hij 37 jaar was. Nou, zult u zeggen, hoe komen ze daar nou op? Nou, dat is helemaal niet zo gek. Want meteen na dit verhaal lezen wij dat de moeder van Isaac is gestorven. Weet u nog hoe oud Sarah was dat zij beviel van Isaac, dat hij geboren werd? 90, ja? 90 was hij. Hoe oud was Sarah dat ze stierf? 127, heel goed, ja? Trek je dat van elkaar af? Is precies 37. En doordat de Bijbel meteen na deze gebeurtenis eigenlijk spreekt over de dood van dood van Sara. In het Hebreeuws wordt het trouwens het leven van Sara genoemd, omdat de doden niet sterven. Het is heel mooi om dat te zien, maar ook een beetje eufemistisch bedoeld. Kom je uit op een leeftijd van 37 jaar, in ieder geval in de 30. Zult u zeggen, ja, maar waarom is dat nou zo belangrijk? Dat is heel erg belangrijk. Isaac is namelijk het beeld van de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft niet zijn leven afgelegd als een kind. We weten dat de Heer Jezus boven de 30 is geweest. Hij was al rond de 30 dat hij met zijn bediening begon. We weten het niet heel precies, maar toen Jezus stierf moet hij tussen de 33 en 37 jaar oud zijn geweest. Dat kunnen we met zekerheid zeggen. En waarom is het nog meer belangrijk? Iemand die 30 jaar oud is, is volgens de Bijbel volwassen en hoeft zijn vader en moeder niet meer te gehoorzamen. Nou, dat is leuk. Ja? Dus als je 30 bent, hoef je niet meer te doen met je vader en je moeder verder. Iemand die 30 werd, ging ook dienen als priester in een tempel. Je werd van je 25ste tot je 30ste werd je opgeleid. Dan van je 30ste tot je 50ste mocht je dienen in de tempel. En dan ging je met pensioen. Nou, het Bijbelse pensioen is wel wat anders hoor. Weet je wat het Bijbelse pensioen is? Dat is niet dat je je schaapjes lekker op het droge hebt en je caravanetje koopt op de Veluwe en daar lekker gaat zitten genieten van je oude dag. Nee, als je 50 werd, word je ten eerste een oude man genoemd in de Bijbel, wat een eretitel is. En je ging als oude man, had je de opdracht om die priesters, die tussen de 25 en 30 jaar oud waren, om die op te leiden, om die te instrueren. Lieve mensen, ik weet niets van jullie gemeente, dat is misschien gelukkig, dus ik kan helemaal vrij praten. Maar ik hoop dat de ouderen hier bezig zijn om de jongeren te trainen. Om wat u geleerd hebt, de bediening over te dragen aan een nieuwe generatie. Het is belangrijk dat mensen die in de 20 zijn, de dingen gaan leren die u geleerd hebt, die boven de 50 is, of u langer meeloopt. Zo was dat in de tempeldienst ook. Maar dat betekent ook, iemand die in de 30 is, kan dus ook nee zeggen. En Isaac heeft dus bij vrije wil, uit zijn eigen vrije wil, heeft hij zijn vader gevolgd. En dan loopt hij daar met het hout, en dat is interessant, in een orthodox-Joodse Bijbelverklaring, dus helemaal niet Messiaans-Joods, die zegt, als Isaac daar loopt met het hout op zijn rug, loopt hij daar zoals iemand die met het kruis op zijn rug loopt, om gekruisigd te worden. Wauw, zelfs in de Joodse bronnen vind je dit terug. En dan zeggen mensen tegen mij, maar waarom zien de Joden dat niet? Paulus legt het uit, telkens als een Jood de Torah leest, ligt daar een bedekking over. Maar telkens als een Jood zich bekeert, wordt die bedekking weggenomen. Als je de Heer Jezus leert kennen als jouw verlosser, gaat opeens die Bijbel helemaal voor je open. En dan ga je zien, het gaat allemaal over die Messias Yeshua, Jezus. Dat is zo mooi, om dat te zien. En dan, als Abraham daar dan op de derde dag daar komt, in vers 4, dan staat er in vers 5, en hij zei tot de jongeren, of tot de knechten, zoals in NBG, blijf hier bij de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. En als wij aanbeden hebben, zullen wij tot u wederkeren. Ja. Zie je het geloof van Abraham? Abraham geloofde namelijk dat God in staat was om Isaac zelf uit de dood op te wekken. Want hij zegt, wij zullen weer tot je terugkeren. Is dat niet mooi? Dat is het geloof. In het Nieuwe Testament lezen we een groot geheimtje. Abraham kende het evangelie al, wist u dat? Galaten 3 vers 8 zegt, en de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Ja? En wat is dat evangelie? In u zullen alle volken gezegend worden. Maar via welke lijn ging dat? Via de lijn van Isaac. En Abraham wist, zelfs als ik Isaac op het altaar leg, dan ligt die belofte, dat evangelie, dat alle volken gezegend zullen worden in deze zoon. Dan zal God hem ook tot leven brengen. Hij kon het doen, omdat hij de belofte kende. Lieve mensen, als u de belofte van God kent, hoef je geen angst te hebben voor de toekomst. Hoef je geen angst te hebben voor dingen die gebeuren, omdat je verder kijkt. De meeste christenen die gaan twijfelen, dat komt omdat ze niet het woord van God kennen. Komt ook omdat ze misschien meer boekjes over de Bijbel lezen, dan dat ze zelf de Bijbel lezen. Ik raad u aan, ga na vandaag die Bijbel eens opnieuw lezen en ga eens kijken wat er echt staat. Ja, en vergeet maar wat je geleerd hebt op zondagsschool. En voor de zondagsschoolwerkers zou ik willen zeggen, vertel alsjeblieft nooit meer dat Isaac een klein jongetje is. Want Je bezorgt kinderen ook nog doodsangst. Straks gaat de Heere God het tegen mijn papa en mama ook zeggen dat ik geofferd moet worden. Ja, toch? Ik vind het ook uit pedagogisch oogpunt vind ik het verwerpelijk om dat soort onderwijs aan kinderen te geven. Ja? Maar de Heere God heeft nooit en te nimmer een kinderoffer gevraagd. En zoals Isaac zelf heeft gekozen om zijn vader te gehoorzamen, zo heeft Jezus gekozen om zijn vader te gehoorzamen. Het is bij zijn eigen vrije wil dat hij het gedaan heeft. En dat hij gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ook aan ons vraagt de Heere God dat vandaag. Zijn we bereid ons eigen leven af te leggen? Mag zijn wil geschieden in ons leven? Of wil je het vasthouden? Nou, ik ga ietsje sneller, want u wil natuurlijk ook nog naar huis voor het donker worden. Een paar versen gaan we nog lezen. En Abraham nam het hout, letterlijk de bomen staat er, van het opstijgoffer, legde Isaac zijn zoon, nam in zijn hand het vuur en het mes, en beide gingen samen. Vuur moest je in die tijd meenemen, je had nog geen lucifers, die bestond er nog niet. En dan staat in vers 7, en toen sprak Isaac tot Abraham, en hij zei, vader, en hij zei, mijn vader, hij zei, mijn vader, en hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, of de bomen, maar waar is het lam voor het opstijgoffer? En dan komt dat mooie vers, in vers 8 zegt Abraham, God gaat zichzelf voorzien in het lam ten opstijgoffer. Zo staat het letterlijk in het Hebreeuws. Jammer dat heel veel vertalers er een lam van gemaakt hebben. Ik vind dat je als je vertaalt moet je wel proberen dat heel letterlijk te doen. Er staat in het Hebreeuws Hase Laola. Het lam voor opstijgoffer. En er staat niet een lam. Dat is zo belangrijk. Dus Abraham zegt hier, God zelf gaat in het lam voorzien, dat zal opgaan tot God. En u snapt vanmorgen natuurlijk waar het over gaat, of niet? En snapt u dan ook dat op een bepaald moment in Johannes 1, en dat is net in de tijd dat in de tempel, twee keer per dag werden in de tempel lammeren geslacht, als eerste offer en als laatste offer. En het eind van de dag komen de discipelen van Johannes de Doper, die gaan even later met de Heer Jezus mee. Maar dat is net aan het eind van de dag als het lam in de tempel geslacht wordt. En Johannes de Doper die ziet Jezus aankomen. En wat zegt hij dan? Oh, dat is familie van mij. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, weet u nog? Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes de Doper miste de openbaring van de Heilige Geest. Dit is dat lam waar we als Joden zo lang op hebben zitten wachten. Dat God zou geven dat onze zonde gaat wegnemen. Dit is dat lam wat op Moria zal geslacht worden, zodat wij kunnen leven. Wauw, hij begreep het als profeet. En er zijn zoveel christenen die nog steeds niet begrijpen hoe belangrijk dat is. En ook niet begrijpen hoe belangrijk Jeruzalem is. Lieve mensen, Jeruzalem heeft niks te maken met christenen die toevallig een visie hebben voor Israël. Of een Israëltik hebben, zoals het bij sommige mensen misschien wel lijkt. Israël is in uw Bijbel na het woordje God het meest voorkomende woord. Wist u dat? En niet omdat het daar zo heilig is en omdat het daar zo goed is. Nee, omdat de Heere God zegt, ik heb het uitgekozen. Ja, dan zult u zeggen, het is toch allemaal vervuld. Een deel van de profetie is vervuld. Maar ik lees in mijn Bijbel in ieder geval dat straks de koning der koningen terug gaat komen. Dat hij 12 tronen gaat neerzetten. En dat is niet in de hemel, want in de openbaring lees je over 24 tronen. Dat is in de hemel. Maar op aarde, dat zijn discipelen, mogen meeregeren over de 12 stammen van Israël, zegt hij. Dat betekent ook dat de Bijbel zegt dat Israël weer terug moet komen naar het land. Lieve mensen, het is een groot wonder dat na de Tweede Wereldoorlog Joden zijn begonnen om terug te keren naar het land. En wat u nu ziet, lijkt nog niet op wat God gaat doen. Want als u Jesaja 11, moet u thuis maar eens gaan lezen, dan ziet u ook, en ook Ezekiel 37, de Heere God niet alleen wat wij nu Joden noemen, terug gaat brengen naar het land. Hij zegt, ik ga ook het hele huis van Israël, de 10 stammen ga ik terugbrengen. Ja, maar zeggen mensen meteen tegen mij, ja, maar dat zijn verloren stammen. En dan zeg ik altijd, de Heere God is nooit in de tijd hoor. Misschien weten wij niet waar ze zijn. Maar hij weet het wel. En hij zegt in zijn woord, ik ga ze allemaal terugbrengen. En mijn knecht David, de zoon van David, zal koning over hen allemaal wezen. Lieve mensen, dat is nog niet vervuld. Het is nog niet vervuld. De tijd die zal komen dat vanuit Jeruzalem de wet uit zal gaan. En hoe komt het dat we er zo weinig over horen in onze kerken? Omdat de kerk eigenlijk al heel vroeg begonnen is om al die profetieën over Israël te interpreteren als de kerk. Dus we hebben geleerd, ook in een theologische opleiding, overal waar het woordje Israël in je Bijbel staat, moet je niet langer Israël lezen, maar dan moet je de kerk lezen. Ik heb goed nieuws voor u. U hebt misschien van Derek Prins wel eens gehoord. Hij heeft een studie gemaakt van alle woordjes Israël en elk woordje gemeente in het Nieuwe Testament. Hij heeft ze allemaal geteld, bestudeerd in de grondtekst en hij heeft iets ontdekt. Hij zegt, iedere keer als de Bijbel spreekt over de gemeente, gaat het over de gemeente. Maar iedere keer als de Bijbel spreekt over Israël, gaat het over Israël. Dat betekent dat we dus niet jaren theologie hoeven te studeren om in de Bijbel te kunnen lezen wat er niet staat. Maar we mogen gewoon lezen wat er wel staat. Zo eenvoudig is het. Zoals een kind kan het begrijpen. Zoals ik kan het begrijpen. Nou, dus God gaat voorzien en dan gaan zij samen. En ze kwamen op Mokum in vers 9, waar God gezegd had dat ze naartoe moesten gaan. Hij bouwt daar dat altaar. Hij schikt het hout erop. Hij bindt zijn zoon Isaac vast. En dan zie je dat als hij zijn hand wil uitstrekken, dat de engel des Heren daar tot hem spreekt en zegt, Abraham, Abraham. En hij zegt, hier ben ik. En toen zei hij, strek uw hand niet uit in vers 12. Niet aan deze jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij godsvrezend zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. En toen hief Abraham zijn ogen op en hij zag om. En zie, achter hem was een ram in de verwarde struiken vast met zijn horen. En Abraham ging en nam die ram en offerde het ram ten brandoffer voor zijn zoon in de plaats. En Abraham noemde die plaats, die berg heeft Abraham genoemd, de Heere zal het voorzien, de Heere gaat voorzien. En daarom wordt er vandaag de dag nog steeds gezegd, op de berg van de Heer zal worden voorzien. Abraham wist, God gaat zelf voorzien in het lam op deze berg. En de naam Moria betekent, de Heere zal voorzien. Een van de betekenissen van deze naam. En dan geeft de Heere God een verbond met Abraham. Hij bevestigt ook dingen die hij eerder gezegd heeft. In vers 17, ik ga u grootelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren van de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. En uw zaad zal de poort zijn de vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken van de aarde. De Heere God zegt, in wat hij gaat doen, uit dat nageslacht van Abraham, uit Isaac, zullen alle volken gezegend worden. Dat betekent dat die zegen van Abraham ook voor ons is. En dat is zo mooi. Het Nieuwe Testament noemt Abraham de vader van de gelovigen uit de volken. Dat betekent ook dat je niet eerst Joods hoeft te worden om deel te hebben aan de belofte. Dat is ook fijn, vooral voor mannen, want dat betekent dat je niet hoeft te worden besneden. Ja? Nou, en dan gaat ze, toen keerde Abraham weder met zijn jongeren en hij maakte zich op en ze gingen samen naar Beersheva en Abraham woonde in Beersheva. Ik wil afsluiten met een paar dingen. Als we met God wandelen, komen er soms moeilijke dingen in ons leven. Het wil niet zeggen dat altijd alles een beproeving van de Heere God is. Ja? Maar we mogen wel vragen aan de Heere God, waar komt het vandaan? En als de Heere God ons iets wil leren, dan zal hij ook vertellen wat hij ons wil leren. Wij komen zo'n mens tegen, dan is iemand ziek. En dan zegt die persoon, ja, God wil mij iets leren. En dan zeggen mijn vrouw en ik, zo, wat wil God je dan leren? Ja, dat weet ik niet. Lieve mensen, als de Heere God een vader was geweest in Nederland, dan zou ik hem onmiddellijk aangeven. Want iemand die zijn kinderen slaat zonder te vertellen waarom, ook dat nog, ik noem dat mishandeling. Ja? En er zijn mensen, er zijn christenen, die denken dat God zijn eigen kinderen, waar hij zijn zoon Jezus voor gegeven heeft, mishandelt. Dat hij ze iets wil leren en hij vertelt ze lekker niet wat ze moeten leren. Wat voor beeld hebben wij van de Heere God? Als de Heere God Paulus iets oplegt, we weten niet of het een ziekte was, dat maken mensen ervan, er staat het was een Satans engel die hem sloeg. Wat zegt Paulus dan? Heere God, dat wil ik niet, dat hoort helemaal niet bij me. En dan zegt de Heere God, nee, dit heeft een reden. Ja, het wordt hem uitgelegd. En de Heere God zegt, ik neem het niet van je af. Neemt Paulus daar genoegen mee? Nee hoor, Paulus gaat weer terug naar God. Hij zegt, nee, dat kan u niet doen. Tot 3 keer aan toe heeft Paulus het gevraagd. Pas toen heeft hij zich erbij neergelegd. Wat ik in Nederland tegenkom is het tegenovergestelde. Nou, ik denk dat God mij gewoon ziek wil hebben. Dat hij me iets wil leren. Wat ik zie in de Bijbel, in beide testamenten, is onmiddellijk dat mensen de discussie aangaan met de Heere God. En willen weten, wat is de bron? Waar komt het vandaan? En als u mij iets wil leren, dan wil ik ook weten wat ik moet leren, ja toch? Is het een beproeving of is het gewoon een aanval van de boze? Of ben ik gewoon ziek omdat ik te weinig heb geslapen of wat voor dingen? En zo makkelijk worden dingen aan de Heere God toegeschreven die helemaal niet van hem horen. Wat ik ook zie bij Abraham is dat Abraham zei tegen, de Heere God zei tegen Abraham, ga jij maar, ga bewegen, ga in beweging komen. En soms zijn we zo passief, we zitten te wachten totdat de Heere God iets gaat doen. Ik vind die tekst in Jesaja zo mooi als er staat, als gij rechts of links zou willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen. Dit is de weg, wandel daarop. De Heere God spreekt alleen tegen mensen die in beweging zijn, wist u dat? Je kunt een auto alleen van richting veranderen wanneer de auto in beweging is. Een stilstaande auto kan je niet omdraaien. En je kan zo hard aan het stuur draaien als je wil, maar als de auto stilstaat, kan je niet van richting veranderen. Dat betekent dat wij moeten gaan bewegen. En we mogen vanmorgen die keuze maken, Heere God, ik weet nog niet eens waar naartoe. Abraham wist het ook niet. Hij zei, Heere God zei alleen maar, ga maar weg uit je land. Ja, maar wat moet ik daar aan doen? De Heere God zegt zo, gauw jij kiest om te gaan bewegen. Ga ik spreken, ga ik jou leiden. En ik kan u zeggen, na 30 jaar zo geleefd te hebben, er is niets mooiers dan steeds die stem van de Heere God te horen. En wij komen soms in gevaarlijke landen. En dan zeggen mensen, oh, maar is het dan niet eng? We zijn wel eens opgepakt door een soldaat. Ik ben in plekken geweest waar geschoten werd. Ik heb een maand lang in beschietingen gezeten. Allerlei dingen meegemaakt. Maar ik ben niet bang. Ik ben bang om buiten de wil van God te gaan. Toen ik een keer in Jeruzalem in de bus zat. En de Heilige Geest zei, je moet nu uitstappen. Ik wist ook niet waarom dat was. Maar toen ik uitstapte, werd even later de bus beschoten. Toen begreep ik waarom. En daarom ben ik niet bang. Want als ik in de wil van de Heere God ben, ben ik veilig. En mensen denken dat ze veilig zijn door maar thuis te blijven, door maar niet te bewegen. Dat dachten die mensen misschien ook die in de Bijlmermeer woonden. Ze zaten gewoon thuis en kregen het al vliegtuig op hun dak. Lieve mensen, het is een misvatting om te denken dat je ergens veilig bent. Maar je bent veilig als je wandelt met die God. En zelfs als het niet goed afloopt, dan mag je thuis komen. Is dat niet heerlijk? We hebben altijd een toekomst, lieve mensen. En God heeft een uitdaging voor ons. God heeft een uitdaging voor deze stad. Maar het is wel die God van Abraham, Isaac en van Jacob. God vraagt ons trouwens niet om onze zoon op het altaar te leggen. Sommige mensen vragen aan mij, zou de Heere God dat vandaag de dag ook kunnen vragen? En mijn antwoord is nee. Maar voel ik mij niet gerustgesteld. De Heere God vraagt namelijk veel meer. Weet je wat de Heere God vraagt in het Nieuwe Testament? Hij wil uw eigen leven hebben. Hij wil dat u dat op het altaar legt. De Heer Jezus is bereid geweest om zijn eigen leven af te leggen en om alles op het altaar te leggen voor de Vader. En wat wij vaak doen is, ja, we willen wel christen worden. Christen worden betekent, je gaat af en toe naar de kerk, je vraagt Jezus in je leven en je gaat door met je eigen leven te leven. Jezus is een soort add-on in je eigen leven. Nee, lieve mensen, als de Heer Jezus zegt dat je dagelijks je kruis op je moet nemen, dan wist iedereen in die tijd wat dat betekende. Je kruis op je nemen betekent niet geduldig je lijden dragen. Je kruis op je nemen betekent de meest pijnlijke dood sterven die er bestaat. En de Heer Jezus zegt dat moet iedere dag gebeuren. Ik heb ontdekt dat er bij mij heel veel vlees is dat moet sterven. Jullie zullen vast veel heiliger zijn, dat zal bij jullie niet zo zijn. Maar ik merk hoe belangrijk het is om iedere dag bij de Heer Jezus te komen en te zeggen, Heer, ook vandaag, ik ben bereid om u te volgen. Niet mijn wil, niet mijn verlangens. Dat betekent dat je overwinning moet krijgen over dingen waar tegen je strijdt. Ja? Dat betekent dat je hem werkelijk gaat volgen. Het laatste wat ik wil noemen en wat ik zo kostbaar vind van dit verhaal. Ik heb er lang over nagedacht. Waarom doet de Heere God dit bij Abraham? Maar ik heb ontdekt dat er in de Bijbel maar een paar mensen zijn die door de Heere God als vriend beschouwd worden. En met je vrienden wil je de diepste dingen van je hart delen. Zo is het toch? En de Heere God wilde aan Abraham laten voelen wat het hem gekost moet hebben om zijn eigen zoon te hebben gegeven. Ik ik merk zo vaak in onze samenkomsten dat alles nog om ons draait. We willen fijne aanbidding hebben. Ik heb genoten vanmorgen van de aanbidding. Maar zo vaak willen we aanbidden om daar zelf goed van te worden. Om een goed gevoel te krijgen, om blij te worden. Lieve mensen, aanbidding is voor God. En als u het gebruikt voor uzelf, dan steelt u van de Heere God. En als christenen zijn we nog zo op onszelf gericht. En ik heb goed nieuws voor u. U hebt het recht niet om u christen te noemen als u niet bereid bent om deze Christus, Jezus, na te volgen. En om te vragen, Heere God, waar bent u mee bezig? Wat is er op uw hart? Hij heeft tot mij daarover moeten spreken. Zo vaak was ik met mijzelf bezig. Zo vaak was ik zelfs met de dingen van hem bezig, maar wist ik niet wat hij op zijn hart heeft. Ik wil u vragen als u straks naar huis gaat. Ja, je kan naar oma op de koffie gaan. Maar je kan misschien ook vandaag ergens een uurtje apart nemen. En misschien eens ergens gaan buiten gaan wandelen en gaan zeggen, Heere God, ik wil bij u zijn. En zoals u met Abraham sprak. En eigenlijk iets niet zien van uw hart. Ik verlang naar om u echt te leren kennen. Waar bent u mee bezig? Wat is er op uw hart? Ik verlang naar om een vriend van u te worden. Dat is wat de Heere God zoekt. Geestelijke kinderen staan niet in een relatie als vriend tot de Heere God. Als je volwassen gaat worden. De Heer Jezus zegt op een bepaald moment tegen zijn discipelen. Ik noem jullie niet langer slaven. Maar ik noem jullie vrienden. En er zitten hier in de zaal een heleboel mensen die al lang met de Heere God wandelen. En ik wil u uitdagen vanmorgen. Wil je hoger opkomen. Wil je vriend worden van deze Jezus. Wil je vriend worden van deze Vader. Die dit gedaan heeft voor ons. Die een geweldig plan heeft. Ook voor het Midden-Oosten. Een geweldig vredeplan. Maar hij wil het met ons delen. Niet uit boekjes, niet uit dingetjes. Hij wil het uit zijn woord en door zijn geest in uw hart leggen. Laten we samen bidden. Vader, ik wil u danken voor uw geweldige woord. Ik wil u danken dat het zo precies in elkaar zit. En dat welk testament we ook lezen, welk gedeelte we ook lezen, het gaat altijd wijs naar het kruis en naar de Heer Jezus. Zoals Paulus als Jood zei, ik wil niets anders weten dan Jezus en dien gekruisigd. Maar Paulus wist ook als geen ander dat het betekende dat hij zijn eigen leven moest afleggen. En dat hij zei, al die dingen die ik geleerd heb, al mijn wijsdom, ik acht het allemaal schade. Ik wil alleen daar gaan waar Jezus gaat. En Paulus, die wist wat het was om dat hart van God te kennen. En dat hart dat God ook heeft voor de verloren mensen van deze wereld. Vader, ik wil u bidden op degenen die hier aanwezig zijn vanmorgen. Diegenen die misschien niet meer huilen om mensen die verloren gaan. Diegenen die niet huilen om wat er gebeurt in deze wereld. Terwijl u een plan hebt en ons wil gebruiken. Ons leven wil gebruiken om anderen te laten zien hoe een goede God u bent. En ik wil u danken, Vader, dat u vanmorgen niet naar ons toe komt om ons te veroordelen. Van je doet het allemaal fout. Maar dat u vanmorgen zegt, nee, kom hoger op, vriend. Ik wil een andere relatie met je hebben. Ik wil vanuit dat kinderlijke, wil ik naar een volwassen relatie met je. Zodat ik mijn hart met jou kan gaan delen. En ik geloof dat we zelf mogen reageren op die vraag van de Heere God. Dat kan ik niet voor iemand anders doen. Maar als u zegt, ja, ik heb dat verlangen om hoger op te komen. Ik heb het verlangen om af te leggen waar alles nog steeds om mij draait. Dat ik me goed voel, dat ik tot mijn bestemming kan komen. Maar ik wil dat God tot zijn bestemming gaat komen. En als u vanmorgen zegt, ja, dat verlang ik ook. Ook als je al lang een christen bent. Dan is het zo goed om die stap te maken en te zeggen, ja, Heer, ik wil dat doen vanmorgen. En dan wil ik u vragen, ik ga niet naar voren roepen. Ik ga verder geen dingen doen, omdat er een zaak is tussen u en God. Maar ik wil u vragen, als u zegt, ja, ik wil dat mijn relatie met God op een ander niveau gaat komen. Dan wil ik u vragen om gewoon te gaan staan op de plek waar u nu zit. Om daarmee aan God te laten zien. Vader, we willen zeggen vanmorgen, wij staan hier niet voor een kerk, voor een groep mensen, maar als leef voor de levende God, waarbij anderen getuigen zijn van de stap die wij maken en we schamen ons daar niet voor. En we mogen elkaar er zelfs aan herinneren hoe belangrijk het is om achter Jezus aan te gaan. Zoals Paulus durft te zeggen, volg mij na zoals ik Christus navolg. Vader, ik wil u bidden, in de eerste plaats dat u ons vergeeft, dat nog zoveel van onze gebeden, dat het allemaal om onszelf draait, om de dingen waarmee wij bezig zijn. En dat we eigenlijk moeten bekennen dat we zo weinig nog weten waar u op dit moment mee bezig bent. Waar uw hart is. Vader, ik wil u bidden dat zoals Johannes zo dicht bij de Heer Jezus was en letterlijk aan de borst van de Heer Jezus lag, dan moet hij de hartklop van de Heer Jezus gehoord hebben. Ik wil u bidden dat wij uw hartklop gaan horen. En ik dank u dat er bij uw hartklop altijd iets erbij is van I'm in control. Ik heb alles onder controle. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zei de Heer Jezus, toen hij de zendingsopdracht gaf. En de opdracht gaf om mensen tot discipelen te maken. Daar is die rust, daar is die vrede. Maar het draait niet meer om ons. Vader, u vraagt vanmorgen niet om onze kinderen op het altaar te leggen. Trouwens, er wordt vaak tegen volwassenen gezegd, ja, je moet je kinderen loslaten. Nee, je moet je kinderen niet loslaten, je moet ze aan God geven. Maar u gaat vanmorgen een stap verder. En die stap is, mag ik met jouw leven doen wat ik wil? Ben je bereid om dat los te laten? En Vader, ik wil u bidden dat ook het staan wat we doen deze morgen, dat het niet een emotionele reactie is, of dat we zijn gaan staan omdat onze buren het deden en we eigenlijk niet achter willen blijven. Ik wil u bidden dat u ons hart gaat veranderen. En ik wil u bidden voor ware bekering en de vruchten van ware bekering. En ik wil u bidden dat ons leven gaat laten zien wat Golgotha betekent. Vader, zo bid ik u zegen voor deze gemeente. Bid ik u zegen voor ieder van ons. En bid ik u dat u vandaag een nieuw werk gaat doen. En als we uw woord gaan lezen, dat het opeens open gaat op een nieuwe manier. En dat u ons gaat leiden zoals u Abraham geleid hebt. Zoals u Paulus geleid hebt. En dank u dat wij nog iets meer hebben als Abraham. We hebben uw geest ontvangen. Dank u daarvoor. We mogen gaan bewegen ook. In de kracht en in de gaven van de Heilige Geest. Zet het maar vrij tot uw eer en uw verheerlijking. In Jezus' naam.